Welkom op deze Sabbat bij Christelijke Gemeente en Oprichting Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, spreker, voorganger van deze startende gemeente. Zoals u inmiddels uit de andere preken weet, zijn we bezig met het jaarthema Gods Plan. En met het thema uit de openbaringen zijn we beland bij hoofdstuk 8, de zeven engelen met de zeven bazuinen. En vandaag gaan we de vierde engel die op de vierde bazuin blaast en de gevolgen daarvan, gaan we vandaag bestuderen aan de hand van Gods woord. De vorige week hebben we de derde engel die op zijn bazuin, dus de derde bazuin blaast, bestudeerd en de gevolgen daarvan geleerd. Die God in gang zet als de engel op die bazuin blaast. We hebben toen geleerd dat er een ster brandend als een fakkel op de aarde valt, op de wateren en op de bronnen. En dat al dat water, dus een derde deel van al het water op de aarde, in alsem verandert. We hebben toen ook geleerd dat alsem, dat is een vaste plant, een bitter keukenkruid en dat smaakt zeer bitter en dat alsem ook een hallucinerende en verslavende werking heeft. We hebben in Amos gelezen dat de leugen en onrechtvaardigheid vergeleken wordt met die bitterheid van alsem. We hebben ook geleerd vanuit de geschiedenis en de taal dat het Russische woord Tsjernobyl, waar die kerncentrale tientallen jaren terug is ontploft, dat het Russische woord voor alsem is. Vervolgens hebben we 2 Kronieken 32 gelezen, en dat gaat over de belegering van Jeruzalem door de Assyrische koning Sanherib, en dat Hiskia de wijsheid van God kreeg om de watertoevoer in de stad Jeruzalem te behouden en die toevoer af te sluiten voor de belegeraars. De tegenstanders tot dorst te dwingen en tot overgave te dwingen, is dus een tactische strijdstrategie. God gebruikt die strategie ook om zijn tegenstanders op aarde op de knieën te dwingen. In deze studie hebben we gelezen dat een derde deel van alle drinkwater op de aarde ondrinkbaar wordt en verandert dus in het bittere alsem. En God straft daarmee die goddelozen en dwingt hen als het ware op de knieën met dorst, terwijl hij gelijktijdig hen ook nog de mogelijkheid geeft om zich te bekeren en de genade van vergeving te ontvangen van deze grote God. Ik heb u toen gezegd, en dat blijf ik ook zeggen, dat ik zeker in openbaring en zijn toepassing over de hele Bijbel niet in speculaties wil vallen over wat er geschreven is, en dat ik daardoor dus ook nooit met 100% zekerheid kan uitleggen wat hier staat en wat er bedoelt, ook in openbaring, tenzij dat de Bijbel daar zelf een uitleg over geeft. En zoals we dat hebben gezien bijvoorbeeld in de brief aan de zeven gemeentes en de verwijzingen daarvan naar verderop in openbaring en in andere profetieën en Bijbelgedeeltes, waarin heel duidelijk die uitleg wordt gegeven. Waarin we gewoon die uitleg over kunnen nemen uit de Bijbel en kunnen lezen. Verder vind ik het heel gevaarlijk om te gaan speculeren in over wat profetieën, waarover dat niet zo duidelijk ter lijden is in de Bijbel, en waarover dat uitleg dus niet al heel duidelijk staat beschreven in de Bijbel, om daar dan maar een eigen interpretatie aan te geven. Dat vind ik heel gevaarlijk, want wie zegt dat ik me daarmee niet bezondig met een valse uitleg, maar de uitleg zoals God dat dus niet heeft bedoeld. Dus daar wil ik me graag van onthouden in deze serie ook. We hebben echter wel gelezen dat die grote ster uit de hemel valt en brandt als een fakkel. Dat zou dus letterlijk een meteoriet kunnen zijn die door de wrijving van zijn snelheid het snelle vallen naar de aarde toe door de atmosfeer, dat die daardoor in brand staat. En dat de samenstelling van de meteoriet de eigenschap heeft om het water dus te vergiftigen en bitter te maken en ondrinkbaar te maken, zoals Alsem dat doet. Maar het kan ook een symbolisch profetie zijn. En net zoals we dat hebben besproken in de vorige les, dat deze ster bijvoorbeeld een atoomraket of een plutoniumbom, een atoombom, met zo'n enorme kracht kan zijn dat het de ontploffing van Tsjernobyl destijds erbij in het niet valt. En dat hij zo'n kracht heeft dat daardoor dus het derde deel van al het water ondrinkbaar wordt. En dat zou dus betekenen dat die verschillende bezuinstoten een enorme oorlog, een kernoorlog op gang brengt op de aarde. Dit zijn dus twee denkrichtingen. De ene is meer letterlijk en de ander plaatst de profetie in een symbolisch perspectief. En beide kunnen aannemelijk zijn. We hebben de les afgesloten met de waarschuwing dat wat er ook letterlijk staat en bedoeld wordt door God, het uiterst belangrijk is voor ons om te luisteren naar dat waarschuwingssignaal dat in deze profetieën klinkt. En dat we dus luisteren en zorgen dat onze ziel in veiligheid is. Dat onze ziel gered is van de naderende dag van het grote oordeel, waarin God al zijn toren ontbrandt. En dus dat we gered zijn voor de eeuwigheid. Want die dag van het oordeel die nadert en die komt, waarin onze grote God, die almachtige God, die was, die is en die komt, en zijn naam is Ik Ben die Ik Ben, ze maakte zich in een brandend braambos bekend aan Mozes, de leider van dat slavenvolk wat door God gered is uit die slavernij. En we hebben net op 1 juli hebben we gezien op het nieuws en in andere programma's dat slavernij dat herdacht wordt, met name uit de Caribische landen, waar Nederland ook een groot aandeel in heeft gehad, in het afvoeren van mensen uit hun woongebieden, het mishandelen, verkrachten van die mensen en vrouwen, het mishandelen en onderdrukken van die mensen om geldelijk gewin te krijgen en je eigen macht en wellust en hebzucht te botvieren ten koste van die mensen. Dat is ook dit jaar weer herdacht. En die bevrijding daarvan, in de Caribische gebieden tenminste, van de Nederlandse slavernij, de afschaffing van de slavernij door de VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie en de staat van Nederland, was in 1873, zo uit mijn hoofd. Maar onze God wil ons juist uit de slavernij van de macht van de Satan, van de macht van de zonde redden. En dat is veel belangrijker nog dan een natuurlijke slavernij, hoewel dat ook heel erg is en vreselijk is. Maar God wil ons dus waarschuwen en ons redden uit die slavernij van de wereld, van de zonde, van de macht van de Satan. En daarom geeft God nog die genadetijd. Daarom laat hij zijn engelen op de bazuinen blazen als waarschuwingssignaal over wat er gaat gebeuren. En dat gebeurt ook. Laten we om deze studie vanochtend te starten nog eens een keer dat Bijbelgedeelte lezen over die zeven bazuinen. En dan over de eerste vier bazuinen lezen we in Openbaring 8, vers 6 tot 13 nog een keer. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel ervan verduisterd werd. En zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Voor de studie van vandaag, geliefde luisteraar, is met name vers 12 belangrijk om goed te begrijpen wat er nu staat. Er staat: de vierde engel blies op de bazuin. En wat er toen gebeurde, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel ervan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. Als ik dit vers lees, dan vraag ik mij wat dingen af, waaronder... Waardoor worden de zon, de maan en de sterren getroffen, waardoor zij voor een derde deel verduisterd worden? Wat is dat? En als de zon een derde deel van haar licht en haar kracht verliest, wat doet dat dan met de leefbaarheid op de aarde? Vinden temperatuurverschillen plaats, waardoor een groot deel van de fauna en flora sterft? En wat is het verband tussen deze straf en de gebeurtenissen die beschreven worden in Openbaring 6, en dan met name vers 12 en 13, tijdens de opening van het zesde zegel? Laten we dat verband gaan bestuderen tussen deze profetie en de profetie over de openbaring van het zesde zegel. Daar staat: en ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. We hebben in die les toen geleerd dat God een meteorietenregen de aarde laat treffen, en dat de mensen zich verstoppen in die spelonken en grotten om te overleven. De mensen zijn bang omdat God eraan komt. We hebben ook geleerd over die aardbeving, dat hebben we al een paar weken teruggeleerd. Als die aardbeving komt, of God gebruikt dat van, om zijn komst aan te kondigen. Dat hebben we in het Oude Testament gelezen, maar ook in de profetieën, ook Openbaring. Wat we vandaag lezen in die verse is dus een vergelijkbaar fenomeen. De vorige week hebben we geleerd dat die ster Alsem een grote meteoriet of een kernraket of iets dergelijks kan zijn. Beide uitleggingen passen in het beeld van bestraffing en oorlog als straf over de heidenen voor hun vervolgingen, martelingen en moorden van Gods kinderen, onze broeders en zusters, die in het geloof martelaren worden door het verkeerde gedrag van die mensen. We hebben geleerd dat God ook oorlogen gebruikt om enerzijds Gods volk terug naar hem te brengen en te dwingen op de knieën om de afgoden te verlaten en zich te buigen voor hem. En anderzijds dat God dat ook gebruikt als een straf over volken die in rebellie zijn tegen God en het volk van God vervolgen. In de tekst van vandaag lezen we dat de zon, de maan en de sterren getroffen worden En dat vervolgens het licht en het weerkaatsen van het zonlicht op de aarde beperkt wordt met een derde deel. Dit fenomeen kan niet door menselijk handelen bewerkt worden. Waarom? Omdat wij technologisch niet in staat zijn om de zon te bereiken, laat staan deze te vernietigen, en daarbij dat dit ook niet in het belang van de mens is, al zou de mens dat wel kunnen maken, dat soort middelen. In de voorbereiding op de uitleg van deze tekst zocht ik op internet naar het gevolg als de zon er niet meer zal zijn. En ik kwam op, en ik noem de website www.visionair.nl, en om de bron ook te vermelden aan u, van, kwam ik een artikel daarover tegen dat ik kort en puntsgewijs en chronologisch samenvat. Op de eerste plaats, als de zon verduisterd wordt, dus weggenomen wordt, dat die daar echt niet meer is, dan vanaf het moment dat dat gebeurt, merken wij in die 8 minuten die daarop volgen nog niks. Waarom? Omdat het zonlicht er met de lichtsnelheid 8 minuten over doet om de aarde te bereiken. Zo snel kunnen wij niet vliegen. Ook niet met een raket. Ten tweede, de helft van de aarde die zonlicht ontvangt, wordt dan per direct volstrekt duister. De maan blijft nog 2,6 seconden zichtbaar en daarna is het helemaal donker. Alleen het zwakke licht van bepaalde sterren blijven, en planeten blijven nog zichtbaar. Maar ook dat verduistert. De aarde draait namelijk alleen nog om zijn eigen as en niet meer om de zon heen, want die is er dan niet meer, door zwaartekracht van de zon en de seizoenen op de aarde per direct verdwijnen. Binnen enkele minuten tot enkele uren zijn de andere lichamen in de hemel, dus hemellichamen, die licht uitstralen, niet meer zichtbaar. Want ze zijn een vrij vliegend object geworden. Binnen een week is de gemiddelde temperatuur op de aarde 30 graden onder nul. Ondertussen gaan er miljarden mensen en dieren dood. Door de kou, met name. Na enkele weken zijn de zeeën op de aarde bevroren. Op enkele plaatsen waarschijnlijk na, waar te veel stroming nog is en waar de warmte vanuit het binnenste van de aarde effect heeft op de temperatuur van de oceaan. Alle planten en bomen en zaden sterven af, behalve de winterharde bomen en zaden die in een rustsituatie zijn, die zouden het nog een wat langere tijd kunnen volhouden. Mensen die zich in diepe grotten, zoals Mergergrotten hier in Limburg, maar ook in andere diepe grotten en zich in de directe nabijheid van actieve vulkanen bevinden, die kunnen het misschien nog een tijdje volhouden, totdat hun voedsel- en drinkvoorraad op is en uiteindelijk ook de lucht die ze inademen op is. De aarde is vervolgens veranderd in een ijzige zwerfplaneet en de atmosfeer bevriest. De stikstof, zuurstof bevriest ook, waardoor er dus geen leven meer mogelijk is op de aarde. Zodra God deze straf uitvoert, heeft dat dus gevolgen voor het leven op de aarde hier. Niet zo extreem als dat in het geval wat ik u net heb samengevat uit dat artikel, wat de wetenschappelijke gevolgen zijn en natuurlijke gevolgen zijn voor als de zon helemaal niet meer zou bestaan. Maar als een derde deel verdwijnt, dan laat dat de temperatuur op de aarde dus wel flink dalen. Waardoor veel dieren en planten met name, die ingesteld zijn op de huidige temperatuur, en nauwelijks temperatuurschommelingen aankunnen om te overleven, of zelfs helemaal niet aankunnen, die zullen allemaal sterven. Het leven op de aarde blijft nog mogelijk voor mensen en voor veel dieren en planten die die temperatuurverschillen aankunnen. En daardoor biedt God dus nog de mogelijkheid aan de mensen om nog tot inkeer te komen en zich dus te bekeren tot God. Dit is een heftige, maar toch ingetogen straf van God over de aarde. Dat is niet zomaar wat. De vraag hoe God dat doet, op welke manier en waardoor worden de zon, de maan en de sterren dan getroffen, waardoor ze voor een derde deel non-actief worden en geen licht meer kunnen uitstralen, en met dat licht dus ook geen warmte produceren zoals de zon, daar vind ik geen antwoord op in de Bijbel. Is dat ook door meteorieten? Of is dat gewoon op bevel van God zonder meteorieten, zonder iets? Maar er staat, wordt getroffen. Er zijn voorgangers en Bijbeluitleggers die er bepaalde theorieën over leren, als zijnde dat dat de waarheid, de uitleg is. Theorieën als een dikke rook die van de aarde opstijgt door alle brandhaarden op de aarde als gevolg van een grote, enorme, zware oorlog. Maar ik lees hier niet, en sowieso niet, dat God per se menselijk handelen nodig heeft om zijn vonnis te vellen over de aarde, over de mensen. God gebruikt duisternis als straf. En dat lezen we, en dat was helemaal niks wat dat veroorzaakte, alleen een bevel van God, en het was duister, over het land Egypte als negende plaag in Exodus 10. En waarom? Omdat de farao, de koning van Egypte, die door de mensen als God over Egypte werd gezien, weigerde Israël te laten vertrekken en zei van ik ben God. We lezen dat in Exodus 10 en ik lees u dan vers 21 tot 23 voor. Toen zei de Heere tegen Mozes, trek uw hand uit naar de hemel, zodat de duisternis komen zal over het land Egypte en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, 3 dagen lang. Ze zagen elkaar niet. En 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten was het licht in hun woongebieden. Dus in heel Egypte, behalve in de gebieden waar de Israëlieten woonden, was het helemaal duister. Deze plaag van duisternis dwong de Egyptenaren ertoe om niks anders te kunnen doen dan alleen afwachten op wat er verder gaat gebeuren. Dat zijn zeker weten 3 heel erg lange dagen voor die mensen geworden. Het was namelijk niet mogelijk voor hen om fakkels aan te steken in hun huizen, zodat ze daar wel licht hadden, want er staat dat ze niet opstonden van hun plaats en dat die duisternis tastbaar was. Wat dat voor duisternis is geweest, weet ik niet. Daar kunnen we het nergens terugvinden. Behalve dat het een dikke duisternis was, volstrekte duisternis en dat dat tastbaar was, voelbaar, merkbaar. Waardoor je ook niet in staat was om iets anders te kunnen doen dan te blijven zitten waar je zat. Op het moment dat die duisternis intrad. Deze plaag, die duisternis, dat hele beangstigende, dat was de voorbode van de volgende plaag, de 10e plaag, de naderende dood. En dan moet ik denken aan wat er gebeurde toen Jezus op Golgotha gekruisigd werd. En hij de straf van alle mensen op zich nam. En dat God dat niet kon aanzien. En het midden op de dag, dat staat op het, ik lees u dat dadelijk voor, op 6e uur. En dat dan vervolgens het 3 uur lang volstrekt duister is. Op de hele aarde. Dat was dus geen normale zonsverduistering, doordat de maan tussen de zon en de aarde komt te staan voor een korte tijd. In een normale cyclus, dan krijg je een bepaalde duisternis, maar het is niet donker. Ja, want we hebben dat al vaker meegemaakt, dat fenomeen, één keer in zoveel jaar gebeurt dat. En met een speciale donkere bril op, kan je dan de eclips waarnemen. Die wordt dan ook met speciale filters gefotografeerd en zelfs gefilmd. Maar dat is maar een kwestie van een aantal minuten. En dan verschuift de maan door die hele cyclus, verschuift de maan weer verder. En komt de zon weer tevoorschijn. Maar dat is een hele korte tijd waarbij het ook nog niet eens volstrekt duister is. Maar hier lezen we dat het een volstrekte, volkomen duisternis was. En verderop wordt dat uitgelegd in de Bijbel, in de brieven. Van dat God de Vader zichzelf daar afkeerde van zijn Zoon. Omdat deze de zonde van alle mensen op zich had genomen. Ik lees u Matthäus 27, vers 45 en 46. En vanaf het zesde uur kwam er een duisternis op heel de aarde, tot het negende uur toe. Vers 46. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God had dus Jezus, zijn zoon, zijn mens geworden zoon, een deel van zichzelf, verlaten. God gebruikt die duisternis dus om zijn straf uit te voeren. En het wordt dan volledig duister als God zijn aangezicht van de aarde afwendt. Zo gebruikt God ook de duisternis in het hart van goddeloze mensen. Zoals we dat lezen in bijvoorbeeld Romeinen 1, vers 18 tot 32. En God hen overgeeft aan nog grotere zonden. Zoals u daar kunt lezen. In het gedeelte dat daarop volgt, waarschuwt de apostel Paulus ons echter tegen het oordelen van andere mensen, als we zelf ook zonden doen. Want dan maken wij ons namelijk zelf schuldig voor God, en evengoed schuldig voor God, en brandt Gods toorn ook over ons op die dag van het oordeel. Paulus waarschuwt dat. Met name daar de gemeente in Rome. En dat lezen we dan in Romeinen 2, vers 9 tot 11. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en nog over de Griek. Maar de heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en nog over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Er zijn dus verschillende oorzaken van duisternis. Een duisternis omdat de zon verduisterd wordt en de hemellichamen verduisterd worden. Een duisternis omdat God dat licht in een bepaald gebied wegneemt voor een bepaalde periode. En een duisternis in het hart, waardoor de ziel is afgesneden van het licht van God en daardoor is overgegeven aan nog meer duisternis en zonde. Het brengen van duisternis is zowel een voorbode van een aankondiging van de natuurlijke als de geestelijke dood. En beide volgen op de beide zijn gevolgen van de waarschuwingen van God. Aan ons ook. Aan de mensen die in zonde leven, maar ook aan ons, van hey, let op dat we geen zondes toelaten in ons leven. Let op dat we niet te wereldgelijkvormig worden in ons denken en in ons handelen. Let daarvoor op dat we God dienen zoals God gediend wilt worden. Dat we een levende, gezonde relatie met de Almachtige onderhouden. Dat ligt aan ons. God heeft zijn werk op Golgotha volbracht om die weg vrij te maken. En vervolgens reikt hij zijn hand uit naar ons en wil ons trekken uit dat moeras wat ons de hel inzuigt. Wat ons de wereld inzuigt. Wat ons de zonde, het web van de Satan inzuigt. Daarvan wil God ons redden en daarom stuurt hij zijn engelen of heeft hij zijn engelen die bazuinen gegeven om erop te blazen, zodat die strafgerichten over de heidenen komen en dat mensen nog tot inkeer komen en zich nog bekeren tot hem de Almachtige. Voordat de dood intreedt. Dus deze straf van duisternis kan ook gezien worden als laatste ultimatum. Want in Egypte, daar kwam die duisternis als negende plaag. De tiende plaag was dat alle eerstgeborenen van de Egyptenaren en Israëlieten die ongehoorzaam waren en die dus geen bloed van het lam aan de deurpost hadden gesmeerd, daar lezen we trouwens niet over dat ze dat ongehoorzaam zijn geweest. Maar die engel van de dood ging dat hele land Egypte door. En nam van elk gezin de eerstgeborene weg. Van jong tot oud, van baby tot volwassen. Dat was de laatste straf om de farao op de knieën te dwingen en te laten zeggen, vertrek. Zo is die duisternis dus de laatste waarschuwing voordat die engel van de dood komt. Voordat Gods straf in de vorm van dood en verderf komt. Zo ook in het geestelijk leven. God die geeft die duisternis als laatste ultimatum voordat er een geestelijke dood intreedt. En de weg tot bekering en vergeving en zaligheid definitief afgesneden wordt. Na deze ernstige waarschuwing, dit waarschuwingssignaal geblazen door de vierde engel, stuurt God een heraut. Een engel die een wee uitroept over de mensen op de aarde. Dat lezen we, en lees ik nog eens voor, in de Openbaring 8, de 13e vers. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, als we al dachten dat het al vreselijk erg was en bijna onleefbaar was geworden na die vierde straf die uitgegoten werd over de aarde. Het wordt nog erger op de aarde. Het is al bijna onhoudbaar met die vier straffen. Het leven is al bijna onmogelijk geworden. En toch doet God dan nog een flinke schep bovenop. Die laatste drie bazuinstoten houden de laatste drie oordelen over de mensen in. God dwingt hier de mensen met keiharde hand, met de ijzeren staf, om te buigen voor hem als grote God, als schepper van hemel en aarde, als rechter. Die beslist over leven en dood. Maar als we dat gaan bestuderen, dan lezen we die teleurstelling van God en die teleurstelling voor ons als zijn volk, dat de mensen hun hart verharden en dat ze God blijven vervloeken, dat ze en dat ze blijven volharden in een zondige levenswandel en zich niet willen buigen voor die almachtige God. Ze willen niet. Ze blijven zich verzetten. Ze blijven God vervloeken en volharden in hun zonde. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, tot hiertoe. Zo God wil, bestuderen we de volgende week het De gevolgen van het waarschuwingssignaal dat de vijfde engel blaast op zijn bazuin. Dat is een vrij uitgebreid gedeelte wat we dan lezen. Het is niet maar één vers. Maar God heeft daar Johannes heel duidelijk en uitvoerig laten zien wat hij gaat doen. Wat op de aarde af gaat komen. Ook daar zijn weer verschillende theorieën over. Die mensen denken dat het dé uitleg is. Ik bid God dat God mij het verstand opent en de ogen opent. Dat ik u zo goed mogelijk vanuit de Bijbel kan uitleggen wat God daar heeft laten opschrijven. En wat God tot ons te zeggen heeft. Hoort Israël. Hoort broeders en zusters en geliefde luisteraar. God spreekt tot alle mensen. Ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van uw vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Houd u aan de 10 geboden waarvan ik u net het begin heb voorgelezen. U kunt ze allemaal doorlezen in Exodus 20. En heb God lief met heel uw hart, met heel uw kracht, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Dat is alles, broeders en zusters en geliefde toehoorder, wat God van u en van mij vraagt. En maak voor uzelf geen afgoden om te dienen. Dat kan van alles zijn. Want als u dat wel doet, dan komt die duisternis in uw hart en over u heen. En is de weg naar de hemel, de weg naar God, voor u afgesneden door God zelf. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Ik sluit af met een waarschuwing en oproep aan u allen uit Petrus 2, vers 3, de laatste verzen, vers 17 en 18. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede. Zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Voor onze zusters en geliefde luisteraars, God zegent u en het met het dankend en binnend hart overdenken van deze studie. Ik wens u een door God gezegende Sabbat, en komende week toe. Amen.